onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 111 en daarvan het eerste vers. Looft halleluja, looft den Heere. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Zal met oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Psalm 111, het eerste vers. Uit Gods heilige en dierbaar woord, de Bijbel uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het 10e hoofdstuk. We noemden nu Romeinen 10, vanaf vers 1 tot en met 17. Dan doen wij eerst de belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen opnieuw uit Psalm 111. En deze keer het 5e vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemeen christelijke kerk, een gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen we met elkaar Romeinen 10, de eerste 17 versen. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zou zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij preken, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben, en hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Toch zijn zij niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit onze collectepsalm, psalm 149, daarvan de versen 1, 3 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 149, vers 1, loof den Heer, die onbedwongen in uw gezang zij toegezongen. Vers 3, op het heugelijk zien zijn gunstgenoten, door het heilsieraad hun eer vergroten. En vers 5, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149, 1, 3 en 5. gemeente, wij gaan verder met de behandeling van onze Heidelbergse catechismus. En we beginnen nu met de afdeling van de sacramenten, zondag 25, alle bijbehorende vragen en antwoorden. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons, Christus, en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden, het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zij dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis is geschied. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet? Twee, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. We ontvangen vanmiddag onderwijs over de werking en over de versterking van het geloof. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats het geloof, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Ten tweede, gedachte, het geloof wordt versterkt door het gebruik van de sacramenten. En de derde gedachte, het geloof richt zich op de gekruisigde Christus. Dus vanmiddag onderwijs over de werking en over de versterking van het geloof. In drie gedachten, het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, versterkt door het gebruik van de sacramenten en het richt zich op de gekruisigde Christus. Jongens en meisjes, alles wat leeft moet onderhouden worden. Iets wat leeft heeft voedsel nodig. En misschien is er nog niet zo lang geleden een babytje geboren in jullie gezin. Nou, ik denk aan familie Lobbezo en familie Bulte. Twee babytjes, die zijn er geboren. En die babytjes, die hebben de borst nodig of een fles. En planten in de kamer, die hebben ook voedsel nodig of een beetje pokon. Anders kunnen ze niet groeien, dan gaan ze dood. En als je thuis een konijn hebt of een kat, ja, dan weet je, die moet ook eten. Want doe je dat een week niet, dan gaan ze dood. Nu moet je eens goed luisteren. Datzelfde, dat geldt ook voor het nieuwe leven van het geloof. Want het geloof, dat leeft ook. En het heeft ook voedsel nodig. En het is door het woord van God gewerkt in ons hart. Maar daarmee kun je nog niet zeggen, het is klaar. Je kunt niet zeggen, nou, nu geloof ik en nu ben ik klaar. Nee, want het geloof, dat is een levende zaak. En het heeft ook steeds opnieuw weer voedsel nodig. En hoe gebeurt dat nu? Nou, daarvoor ben je vanmiddag in de kerk. Want het geloof, dat wordt gevoed, gesterkt door het woord, door de prediking van het evangelie. Maar ook, en daar begint zondag 25 ook mee, door het gebruik van de sacramenten. Door de heilige doop en door het heilig avondmaal. De belofte van het evangelie wil de Heere beter te verstaan geven, uitleggen, uittekenen en aan ons hart leggen. Door de sacramenten als tekenen, als zegelen van de genade van God die Hij schenkt aan zondaren in de heilige doop en in het heilig avondmaal. God buigt zich in de sacramenten zo laag tot ons neer, alsof het woord nog niet genoeg zou zijn. Maar het woord is genoeg. Maar toch geeft de Heere ook nog, naast het woord, zoals Augustinus het zegt, het zichtbare woord gegeven. Om de belofte van het evangelie aanschouwelijk te maken. We gaan in de eerste plaats letten op het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. En we lezen nog een keer, en leest u maar mee, vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Het is ons mensen eigen om na te denken over de oorzaak van allerlei verschijnselen. Dat geldt de zichtbare wereld om ons heen. Regen verbinden wij met wolken. Maar hoe komen die wolken daar dan eigenlijk? Dat soort vragen stellen wij ons. En de bliksem, hoe kan die er eigenlijk zijn? En de vruchtbaarheid op het land en in de natuur. Je kunt daar een heleboel over zeggen en over lezen. Maar uiteindelijk kom je uit bij God. Want hij heeft alles geschapen. En voor de hand liggend is dan ook de vraag naar de oorsprong van alle geestelijke dingen. Zoals de wedergeboorte, een nieuw hart, het geloof, de waarachtige bekering. En we komen dan op hetzelfde antwoord uit. De schepping wijst naar God, maar de herschepping wijst ook naar God. En nu zegt de catechismus in zondag 25, vraag 65, dat we Christus en zijn weldaden door het geloof deelachtig kunnen worden. Wat is dat rijk? Christus en al zijn weldaden. Als het geloof nu zo'n grote waarde heeft voor ons leven en onze zaligheid, hoe kom ik dan aan dat geloof? Je proeft in vraag 65 een verlangen, een begeerte om dat geloof te mogen en te kunnen beoefenen. Net zoals bij de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus maakt haar verlangend naar dat levende water. Ze heeft het eerst nog niet eens door wat dat betekent. En toch gaat haar hart er al naar uit. En ze zegt, Heere, als dat dan zo groot is en als dat dan zo heerlijk is, geef mij dan van dat levende water. En zo wil de catechismus dat u en dat jij vanmiddag ook in de kerk zit. Want eigenlijk is dat toch wel heel verschrikkelijk. Als je bij de gemeente hoort en je gelooft niet. Als je niet gelooft, dan wil de catechismus je uitlokken om te zeggen, ja, maar als dat nu zo belangrijk is, als daar nu mijn eeuwige zaligheid mee staat of valt, hoe kom ik daar dan aan? Is dat dan voor mij haalbaar? Voor iemand zoals ik? Bij wie moet ik dan zijn? Van waar komt dat geloof? Is dat ook jouw heilbegeerige vraag? Zou je echt willen geloven? Zou je echt een kind van God willen zijn? Zou je alles willen missen om een kind van God te zijn? Dan moet je goed luisteren naar het antwoord. Want de weg wordt je hier vanmiddag gewezen. Dat geloof, zegt de catechismus, komt van de Heilige Geest. Het is een gave van God. Dat is geen beperking, maar dat is een uitbreiding. Zet daar maar een streepje onder. Want het geloof is een gave van God. Omdat God het geeft, kan jij het krijgen. Helemaal voor niets. Je hoeft er niets voor te doen. Je mag alleen je hand ophouden en ontvangen. Want de Heere, die wil het geven. Er staat niet in de catechismus, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, punt uit. Nee, er staat geen punt, maar er staat een komma. En de catechismus die gaat verder. De catechismus gaat zeggen hoe de Heilige Geest dat geloof werkt. Namelijk door de verkondiging van het Heilig Evangelie. En daarom zijn we ook in de kerk. Zo schenkt de Geest het geloof. En daarom zijn we hier. We hebben in Romeinen 10 gelezen. Het woord des geloofs, het welk wij prediken. Dat betekent het woord werkt. En het woord versterkt ook het geloof. Dus, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Het is dus geen kwestie van aanleg. Het is dus ook geen kwestie van karakter. Het is geen zaak van opvoeding, ook niet van onderwijs. Hoewel het daar natuurlijk alles mee te maken heeft. Want de Heer die gebruikt ook vaak de middelen van opvoeding en onderwijs. Om zo dat geloof ook langzamerhand in ons hart te leggen. Maar je kunt het jezelf niet geven. Je ouders ook niet en wij elkaar ook niet. Genade is geen erfgoed, dat zeggen we wel eens. Maar Het is wel een erfzegen. Dat zie je in de geschiedenis van Abraham. De Heere zegt, als hij dat verbond opricht en het teken van de besnijdenis geeft, Abraham, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ik zei u al, er zijn mensen die zetten er een punt achter, van de Heilige Geest punt. En waarom heb ik het daar nu over vanmiddag in de kerk? Omdat hier ook van zulke mensen zitten. En dan komen ze wel eens tegen. Ze zeggen het nooit, zoals ik het nu zeg, en ik ga een beetje overdrijven, om het duidelijk te maken. Ze zeggen, het moet je gegeven worden. Of, het zijn er maar weinigen. En er zijn er zelfs die zeggen, waarom zou ik dan naar de kerk gaan? Het moet toch alles van God vandaan komen. En God kan me ook in de kroeg bekeren, en ook op het voetbalveld. Ja, zegt de catechismus, dat is waar. God kan zoveel. Hij kan dat. Maar het gaat er hier niet over wat God kan. Hij is almachtig, maar het gaat er hier over wat hij wil. En daarom staat er een komma. Het geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. In onze harten. Zie je, het is een zaak van het hart. En uit het hart van de mens zijn de uitgangen van het leven. Het hart is het centrum van het geestelijk overleg. Daar worden de plannen beraamd. Daar komt uit wat je wilt. Wat je wel wilt doen, maar ook wat je niet wilt doen. De Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. God wil dus het geloof geven. En de weg om het te ontvangen heeft hij voor ons uitgestippeld, namelijk de verkondiging van het evangelie. Dat maakt het wezen, de kern van de kerk uit. Want waar geen verkondiging is van het heilige evangelie, daar is ook geen kerk meer. Dit is de hartslagader van het geestelijke leven, de verkondiging van het heilige evangelie. En het woordje verkondiging, dat betekent niet zomaar vrijblijvend luisteren. Het betekent, u wordt aangesproken. Er wordt een appel op u gedaan. Als u ongelovig de kerk uitgaat, dan komt u de schuldiger in als dat u erin kwam. Gaat u de schuldiger uit als dat u erin kwam. Dat betekent het. Want het is de verkondiging met goddelijk gezag en met goddelijke autoriteit. Het legt beslag op ons. Het legt beslag op ons leven. En God werkt middelijk. Dus wie tot God bekeerd wil worden en tot geloof wil komen, die moet daarvoor de genademiddelen gebruiken. God geeft zijn geest niet rechtstreeks, maar hij geeft die uitsluitend via zijn woord. Via het voertuig van zijn woord. En daarom moet je ook thuis de Bijbel lezen. Want wie naar de kerk gaat niet zo belangrijk vindt en wie thuis zijn Bijbel lichtlaat, die zegt daarmee, ik wil absoluut het geloof niet ontvangen. Heren, blijf maar bij mij weg. We hebben het gelezen wat Paulus zegt. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus zonder het woord is er geen geloof. Hoe God dat werkt in een zondaars hart, dat is verborgen. En dat is ook heel verschillend. Het woord wordt genoemd een zaad van wedergeboorte. En op een verborgen wijze, door de dood heen, komt er nieuw leven. De wedergeboorte zelf, door het zaad van het woord, onttrekt zich aan onze waarneming. God spreekt scheppend, levendwekkend, als de machtige, als de almachtige, en de zondaarsziel gaat leven. Net zoals in de schepping. Daar zij ligt en daar werd licht. En zo is het ook in de herschepping. God verlicht het verstand. Hij opent het hart en hij buigt onze wil. En dat doet hij door de Heilige Geest. Door het woord dat geladen is met de opstandingskracht van Christus. En zo wekt hij dode zondaren uit hun geestelijke dood tot het leven. De Heilige Geest wekt tot nieuw leven. Dan begint plotseling alles te ritselen van het leven. En dan leren we God zien en onszelf ook zien. We komen God onder ogen. Er is een ontmoeting met de Heere. Maar zoals ik begon, jongens en meisjes, dat geloof, dat moet ook groeien. Dat moet zich ontwikkelen. Dat gebeurt ook door de verkondiging van het heilige evangelie. Want zonder het woord is er geen geloof. Maar zonder het woord komt het geloof ook niet tot wasdom. Tot meerdere kennis van Christus en tot zekerheid van het geloof. En, zegt de catechismus dan, het moet gesterkt worden door de sacramenten. Dat God normalitair in de middelijke weg het geloof werkt in ons hart, daar staat de Bijbel vol van. Pak hem er maar eens bij en zoek maar eens wat voorbeelden op met de kinderen thuis. Dat is mooi werk voor op de zondag. En ik zal er een paar voor zeggen vanmiddag. De Heere, die stuurt een engel naar Cornelius. Die engel, die komt niet om het geloof te geven, om het geloof te schenken. Nee, hij moet een bode naar Petrus sturen. En dan gaat Petrus mee en hij verkondigt het evangelie aan Cornelius. Het woord der zaligheid staat er. In de geschiedenis van Handelingen. En dat zegent God en de geest komt op allen die het woord horen. En dan worden ze bekeerd. Dat is het wonder. Het gebeurt niet door die engel, maar door het gepredikte woord van een mens, van Petrus. Of denk eens aan de moorman uit Ethiopië. Die man die heeft een honger naar God. Hij wordt wel getrokken naar Jeruzalem en dan komt hij bij het woord. U kent die uitdrukking wel. God brengt zijn volk bij het woord, of het woord brengt hij bij zijn volk. Dat is altijd waar. Want de moorman die komt in Jeruzalem en daar vindt hij het boek van de profeet Jesaja. En de Heere die geeft er nog een uitlegger bij ook. Want die man die begrijpt er helemaal niets van. Hoe heilbegeerig hij ook is, hij heeft een uitlegger nodig. En daarom komen we hier zondags toch ook, omdat hij ook een uitlegger nodig heeft. En dan zendt God Filippus. Hij haalt hem zomaar weg uit die grote gemeente in Samaria en hij moet die ene man het woord verkondigen. En hij verkondigde hem, wie? De Heer Jezus Christus. Het is overduidelijk, we mogen het geloof dus nooit scheiden van het woord. De vraag is nu, zou je dan echt willen geloven? Dan moet u toch eens een antwoord op geven. En jullie ook, jonge mensen, geef daar eens een antwoord op. Zou je echt willen geloven? Je weet al best uit de preken die je hebt gehoord, uit de opvoeding van je vader, van je moeder, dat dat consequenties, dat dat gevolgen heeft. En je weet dan ook al waar je wel naartoe kan gaan en waar je niet naartoe kan gaan. Wat je wel kan doen, wat je niet mag doen. Maar zou je nou echt een kind van God willen zijn? Geloof dan zijn heil en troostrijk woord, zegt de Bijbel. En verhard je niet, ga niet door. God roept je nu een halt toe. Hij zegt, luister, pak je Bijbel. Bid, ga op je knieën, buig voor mij. En gemeente, de geest, Gods geest werkt nog. Dat is beloofd. Juist ook in het laatste der dagen waarin wij leven, zal de geest werken, zal uitgestort worden op alle vlees. Het staat nu, in de tegenwoordige tijd. Hij werkt nu, ook in de 21ste eeuw. Ook nu, vandaag komen mensen tot geloof. Ouderen en jongeren. Zo vergadert Christus zijn gemeente. Hoort u daar ook bij? Hoor jij daar ook bij? Ken jij dat buigen voor de Heere ook? Als de geest het geloof werkt in het hart, dan heeft dat consequenties, zei ook zojuist. En wat ga je dan geloven? Zondag 7. Dan geloof je alles wat er in het woord van God en in het heilige evangelie geopenbaard is. Dat wil zeggen, dan ga je zien wat je niet eerder zag. Dan ga je blinde zielsogen open. En je gaat ontdekken, hé, zo kan ik niet verder leven. En je gaat rekening houden met God. Dat deed je anders nooit. Je leefde je eigen leven. Maar je gaat beseffen, God ziet mij. Ik kan zo niet doorleven. En ik kan mijn vrienden niet aanhouden die me altijd maar opnieuw tot de zonde brengen. En ik kan ook niet meer gaan naar plaatsen waar ik niet thuis hoor. En je gaat merken dat je niet gelukkig bent omdat je God niet kent. En je mag proeven uit het woord van God dat de Heer jou kent en dat Hij zich aan jou wil openbaren. Er komt een verlangen om de Heer te dienen. Je gaat zien hoe schuldig je staat voor de Heer, dat je de dood hebt verdiend. En de Geest werkt door in je hart. Er is nog redding voor verloren zondaren. Je leert vragen met Paulus: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Wat moet ik nou doen om zalig te worden? En onder de prediking van Petrus op die Pinksterdag kwamen de mensen ook met diezelfde vraag. Ze werden doorstoken in het hart. Ze hadden Jezus gekruisigd. Heb je ook wel eens onder de verkondiging gezeten en nog nooit gehoord dat je schuldig staat aan de kruisdood van de Heer Jezus? Want waarom stierf Hij? Hij stierf om de zonde der wereld weg te dragen. En als je dat gaat zien, dan schaam je je weg. Heere, ik? En eerst denk je, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Dat is voor vrome mensen. Maar dan ga je het zien. En dan zeg je, ik wist niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Dat snijdt diep. Hoe vind ik God weer terug? Wel nu, dat evangelie komt tot ons en daarin openbaart de Heere God een gewillige zaligmaker, die verlost van de toren van God. Maar er is meer. Het ontwaakte geloof is nog maar een heel klein stekje, een heel klein plantje. Het heeft verzorging nodig. En daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Maar laten we eens zingen uit Psalm 95, daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden vandaag hoort. Gelooft zijn heil, een troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Onze tweede gedachte, het geloof wordt versterkt door het gebruik van de sacramenten. De Heilige Geest werkt door het woord, maar Hij versterkt door de sacramenten. We lezen dat in vraag en antwoord 66. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat Hij ons, door het gebruik daarvan, de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dat is even een rijkdom. Ik zei het al, het geloof wordt natuurlijk ook gesterkt door het woord. Maar hier gaat de catechismus over op het onderwerp van de sacramenten. We kunnen ons eigen zwakke geloof niet krachtig maken. Daartoe is de prediking nodig. En daartoe zijn de sacramenten nodig. Daartoe is ook het bijbelgebruik nodig en de huisgodsdienst. Dat wil zeggen dat je samen met je kinderen zingt en uit de Bijbel leest, erover spreekt. Als je kinderen van de Heer gehad hebt, ze zijn op een leeftijd dat ze er iets van verstaan, dat je onderwijs geeft. Maar ook het Bijbelgebruik in het persoonlijke leven is nodig, want het geloof moet groeien. Het moet geoefend worden. Daar is steeds nieuwe kracht voor nodig. En die kracht die geeft God vanuit zijn woord. Zoals wij na een dag van hard werken eten nodig hebben om versterkt te worden, zo moet ook het geloof iedere dag weer opnieuw versterkt worden. En daarom is het zo'n grote genade dat onze vermoeide ziel zich telkens mag spijzen en laven aan de tafel van de Heer. En als het goed is, dan overvalt het avondmaal je niet na 3 of na 6 maanden. Maar dan zie je er al veel langer naar uit. Dan zie je er al weken naar uit om dat je hongerige ziel te mogen laven aan de tafel van zijn vertroosting. Want zo wordt dat zwakke, zo wordt dat vermoeide geloof gesterkt, zegt de catechismus, op grond van de Bijbel. En dan moet u niet denken dat een sterk geloof een geloof is dat krachtig is in zichzelf. Het geloof vindt zijn vaste vertrouwen in het voorwerp van het geloof. En het voorwerp, dat is Christus. In de belofte van het evangelie, waarvan de gekruiste Christus de inhoud is. Dat sterke, dat zit dus in het zich vastklemmen aan Christus. Want de zekerheid, die ligt buiten onszelf. En de catechismus die vraagt dan, wat zijn sacramenten? Het is een woord dat u in de Bijbel niet tegenkomt. Sacramentum is een Latijns woord en het betekent geldsom. Het woord wordt gebruikt voor een geldsom die 2 pleitende partijen weglegden bij de priester in het oude Griekenland. En wie het pleit dan won, die kreeg zijn geld terug. En degene die het verloor, die raakte zijn geld kwijt aan de schatkist. Het woordje sacramentum wordt in het Latijn ook gebruikt voor een krijgseed, die de soldaten afleggen aan hun veldheer als zij hem trouw zweren. Ze zweren trouw op het vaandel, op de vlag. Tertullianus die gebruikte dat woord voor de heilige doop. Hij noemt de doop het merk en veldteken van Christus, waardoor we verbonden zijn aan zijn dienst en geroepen tot de goede strijd van het geloof. En dan is er nog een derde betekenis van het woordje sacramentum, en dat is verborgenheid. In de Griekse Bijbel staat verschillende keren het woordje mysterion. Ons woordje mysterie is daarvan afgeleid. En de vertaling in het Latijn, in de Vulgaat, is dan het woordje sacramentum. En achter de tekenen van de sacramentum ligt een verborgenheid. Van de sacramenten ligt een verborgenheid. De verborgenheid van het enige slachtoffer van Christus aan het kruis. De verborgenheid van het eeuwige leven. En de verborgenheid van de vergeving van de zonde die hij ons schenkt door het geloof. En dan, zegt de catechismus, het zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen. God laat zijn heil niet alleen horen in het hoorbare woord, maar ook zien en tasten. En zo wil hij zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons bewijzen. Eigenlijk moesten wij genoeg hebben aan het woord. Want daarin zegt God alles wat nodig is tot onze zaligheid. Maar nu is God zo genadig en zo goed dat hij ons zwakke geloof kent. Guido de Bree die zegt in de geloofsbelijdenis dat hij onze grovigheid en zwakheid kent en dat hij daarom een extra geeft, namelijk het zichtbare evangelie in het sacrament. Op 2 manieren spreekt God dus, door de oorpoort en door de oogpoort. En zo laag buigt hij zich tot ons neer. Het is hem er alles aan gelegen dat u begrijpt wat hij bedoelt en dat u gelooft wat hij zegt. Het woord en het sacrament, ze zeggen allebei hetzelfde. Het een staat niet boven het ander. Het een is ook niet heiliger dan het andere, maar ze zijn allebei heilig. Heilige waartekenen, dat wil zeggen, de heilige God zelf heeft ze ingesteld. En heilige zaken worden afgebeeld. Het woord is niet minder, want het wordt genoemd het heilige evangelie. En vanwege die heiligheid kunnen we ons niet alleen maar een oordeel eten en drinken aan de tafel van het avondmaal, maar we kunnen ons net zo goed een oordeel horen onder de prediking van het woord. Of verdrinken in het doopwater als we dat onheilig, ongelovig gebruiken. Want wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Het zijn zichtbare tekenen, omdat ze lichamelijk zijn, met uiterlijke zintuigen waarneembaar. En zo wordt de waarheid van de verborgenheid, namelijk het slachtoffer van Christus, voor onze zonden verzekerd. God heeft ze ingesteld, zegt de catechismus. Het is geen menselijke instelling. Je ziet het al aan Abraham als God de besnijdenis instelt. Het sacrament van het Oude Testament. En je ziet het bij Mozes als God het Pascha instelt. In de nacht toen alle eerstgeborenen van Egypte stierven. En Israël staande het Pascha at en het bloed aan de deurposten streek. Opdat de verderfengel zou voorbijgaan. En Jezus stelde doop en avondmaal in. En bij het gebruik daarvan heeft hij zijn genade beloofd. Het zijn tekenen en zegelen. Dat betekent, God geeft aanschouwelijk onderwijs. Dat kan je zien. Dat begrijpt u wel. Een teken, dat is meer dan een tekening. Jongens en meisjes, als jullie uit groep 1 of 2 naar huis komen, dan breng je ook wel eens een tekening mee voor papa of mama. En dan kunnen ze zien wat je op school getekend hebt. Maar gemeente, dat is dan wat anders dan een teken. Daar zit meer achter. Een teken is meer dan alleen maar een plaatje of een tekening op het bord. Het geeft niet alleen een verklaring van de inhoud van de belofte van het evangelie, maar het is ook de verzegeling. Het is ook de verzekering daarvan. Dus de doop is het zichtbaar maken van de reinigende kracht van het bloed van de Heere. En zo wordt de belofte van het evangelie beter te verstaan gegeven. Eenvoudig eigenlijk, ik vat het samen. Als je dat zo hoort, de doop, water, gewassen worden, de reiniging van je zonde. Het avondmaal, eten, drinken, voeding, onderhouden worden van het geestelijk leven. De kinderen kunnen het begrijpen, want zo laag daalt de Heere af. En het teken wijst op de betekenis, op de betekenende zaak. De verborgenheid die wordt afgebeeld. Dat is Christus aan het kruis voor mij. En daarom is er ook een zegel. Want een zegel wordt geplakt op stukken die veel waarde hebben. Dat zegel wijst op de echtheid, op de betrouwbaarheid van dat stuk. Het is tegen namaak. In echt goud staat een stempeltje. Dat betekent dat het echt goud is. Het verzekert een zaak. En Ursine zegt in zijn verklaring bij deze zondag in het schatboek: de prediking van het woord is als een open brief. En de belofte van het evangelie en de sacramenten zijn als zegelen die aan de brief worden gehangen. Dus zonder brief heeft dat zegel geen betekenis. Want een blanco brief, ja, die wordt niet verzegeld. Het zegel, dat verzegelt de inhoud van de brief. En als de brief verzegeld is, dan moet er wel iets heel belangrijks in staan. Zo'n brief, die moet ook persoonlijk zijn geadresseerd. En gemeente, zo is het nu ook met de brief van God aan ons. Met de belofte van het evangelie, die de catechismus heeft samengevat in haar uitleg van de 12 artikelen. De sacramenten die verzegelen de waarheid daarvan. Heel persoonlijk, want de beloften van het evangelie zijn heel persoonlijk gericht. En het water in de doop betekent en verzegelt tijdens de doopsbediening aan de gelovige gebruiker dat, zo zeker als je het doopwater ziet, en we zien het, zo zeker je zonden afgewassen worden door het bloed van Christus. Brood en wijn, dat zijn maar gewone levensmiddelen. Maar Christus zegt, zo zeker heb ik mijn lichaam voor u laten verbreken en mijn bloed voor u laten vergieten. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. En zo hangt God aan de brief van zijn woord, aan de belofte van het evangelie, twee grootzegels, de sacramenten. En daarin verzegelt hij: mijn evangelie is waar, is betrouwbaar. Ik lieg niet, u kunt ervan op aan. Wie zich erop verlaat, die zal dat nooit te vergeefs doen. Het gepredikte woord wordt in het sacrament ook nog eens heel persoonlijk aan ons adres herhaald. Kijk maar in vraag en antwoord 66. Daar hebben we het steeds over ons. Er gebeurt niet iets algemeens, maar iets heel persoonlijks. De beloften van God, ja, die worden op naam gezet. De naam van de doopeling wordt genoemd. En brood en wijn worden persoonlijk uitgereikt aan u die de hand uitstrekt. Dat is heel persoonlijk. Kan God nog lager afdalen? Kan hij het nog persoonlijker doen? Zo versterkt hij telkens opnieuw het zwakke geloof van zijn kinderen. Zwakke geloof van zijn kinderen. En zo wekt hij ook op om de goederen die Christus verworven heeft te ontvangen, te omhelzen en eruit te leven. Nog krachtiger dan het horen van zijn woord wil de Heilige Geest tijdens de bediening van de sacramenten de harten van de gelovigen richten op wat hij heeft gedaan. Het zijn de tekenen van Gods gunst jegens ons. En zo wordt door het zien en het proeven en het smaken van de sacramenten ons geloof gericht op de gekruisigde Christus. Dat is onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 26, de versen 8 en 12. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En ook het 12e vers. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Psalm 26, vers 8 en 12. onze derde gedachte. Het geloof richt zich op de gekruisigde Christus. Want wat is de inhoud van de belofte van het evangelie die de Heer door de uittekening van de sacramenten dan beter te verstaan wil geven? Tot drie keer toe lezen we dat in de vragen 66 en 67. En dan moet u maar eens tellen hoe vaak u tegenkomt het kruis en Christus en de gekruiste Christus en de offerande voor ons. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Dat is één. Vergeving van zonde en het eeuwige leven schenkt. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, dat is twee, als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hier staat het drie keer, het kruis, de offerande van Christus en voor ons. Het geloof richt zich op de gekruisigde Christus. Beide, woord en sacrament, hebben dus maar één doel. Ze zijn een uitgestoken vinger naar het kruis van Golgotha. Het offer van Christus is de enige grond van onze zaligheid. Hij is het enige slachtoffer. Ziet u hem daar hangen tussen de moordenaars? Barabbas had daar moeten hangen, aan dat middelste kruis. Barabbas, die heeft zijn leven te danken aan Jezus. Gemeente, wij zouden daar ook moeten hangen. Dat hebben wij ook verdiend. Bent u dat ook wel eens waardig geworden, in uw eigen waarneming, toen u uw zonden en uw schuld leerde kennen? Hebt u wel eens voor God gebogen en gezegd, Heere, ook ik sta schuldig aan al uw geboden. Bent u het wel eens waard geworden om gestraft te worden vanwege Gods rechtvaardigheid? En u wijst de vinger van het sacrament heen naar het middelste kruis en zegt, voor u, voor ons, voor jou. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heeft u dat nooit verbroken? Dat dierbare kruis van onze Heer Jezus Christus, dat dierbare lam van God, dat hij daar hangt, bloedend uit al zijn wonden. En de catechismus zegt u van vergeving van zonden en het eeuwige leven. Het is wat? Al mijn zonden vergeven. Dat iemand die de eeuwige dood verdiend heeft, uit genade het eeuwige leven ontvangt. Gemeente, dat offer, dat is het enige offer. Zet ook daar eens een streepje onder, het enige offer. Dat wil zeggen, een ander offer is er niet. Dat offer is de enige grond van onze zaligheid. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon het ganse nacht en ween kunnen redden, gij alleen. Tranen, schuldbelijdenis, boetvaardigheid, ze zijn er wel, maar ze zijn vrucht van zijn werken, van zijn verdiensten. Dat is wat om te leren. De enige grond van mijn behoudenis, die ligt in de gekruiste Christus. In het zoenoffer op Golgotha. En daarom wordt mijn geloof pas dan sterk als ik steun op de gehoorzaamheid van de gekruiste Christus. Alleen op hem, die de mijne is als ik in hem geloof. Hebt u zo ook wel eens rust mogen vinden? Echte rust. Het is niet alleen een hart dat daarom uitgaat. En het is groot als uw hart naar de Heer Jezus uitgaat. Want van nature gaat ons hart helemaal niet uit naar hem, maar naar de wereld. Maar dat is dan toch iets anders dan rust vinden in Christus. Hebt u rust mogen vinden in dat enige offerlam? In de gekruisigde Jezus? Dat we niet meer steunen op onze gestalte, op onze gevoeligheden, want het is allemaal zo wankel. Dat is er vandaag wel en morgen is het er weer niet. Maar het enige houvast ligt buiten ons in de gekruiste Christus. En daarom zal het geloof, het anker de ziel, de hoop uitwerpen in de steenrots van zijn verdiensten. En de apostel zegt daarom, wast op, ook door het gebruik van de sacramenten, in de genade en in de kennis van onze Heere Jezus en onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. O, het ontluikende geloof in de tijd van de eerste liefde kan zo genieten van de gevoelige tegenwoordigheid van de Heere. Acht dat niet klein, geniet ervan. Maar pas ook op dat je je geloof niet kwijt bent als je je gevoel kwijt bent. Pas op dat het zwakke geloof niet wordt verstikt door twijfelzucht of door ongeloof. Dan komen er vragen voort uit een ongelovig hart en dan vraagt u, is het dan wel voor mij? En dan verdenkt u God in zijn waarachtige aanbieding in het evangelie. Bedrieg ik me niet? Heb ik het niet gestolen? Waar kom je dan terecht? Dan kom je terecht in de wanhoop. En natuurlijk is zelfbeproeving goed. Maar juist de zwakken in het geloof komt Christus nu tegemoet met de tekenen en de zegelen van zijn genade. Kom, proef, zie het, smaak het, tast het, dat ik het ben. Net zoals bij Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Vraag 67 wijst ons op de overeenkomsten en de verschillen tussen het woord en het sacrament. En als je dat nog eens doorleest, dan komen er eerst een paar verschillen uit. Het woord is hoorbaar en het sacrament is zichtbaar. Het woord is voor allen. Het sacrament is voor de gelovigen. Door het woord wordt het geloof gewerkt en versterkt. En door het sacrament wordt het geloof alleen versterkt. Er zijn verschillen tussen woord en sacrament, maar er zijn ook overeenkomsten. Want beide zijn een uitgestoken vinger naar het kruis van Golgotha, de enige offerande van Christus aan het kruis geschied. En tenslotte lezen we nog, vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, de kinderen weten het ook, namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Hoeveel sacramenten zijn er dus? U begrijpt dat de achtergrond van deze vraag in de tijd van de reformatie zeer actueel was. Want de Romeinse kerk had 7 sacramenten. Wij kennen er 2, die Christus zelf heeft ingesteld. De heilige doop, het heilige avondmaal. In plaats van de besnijdenis en het pascha, de bloedige sacramenten waarbij het bloed vloeide, hebben wij nu de onbloedige sacramenten. De doop als het sacrament van de inlijving in Christus, het bad de wedergeboorte en het avondmaal als het sacrament van het opwassen in Christus, het groeien en het gevoed worden. De doop eenmalig, het avondmaal steeds opnieuw, want geboren worden, dat doe je maar 1 keer, maar gevoed worden, dat doe je iedere dag. Het zijn de genademiddelen, daar is God niet aan gebonden, maar wij wel. En daarom moeten we ze ook gebruiken. En de catechismus zegt dan, opdat wij door het gebruik ervan in het geloof verzekerd en verzegeld worden. Er staat dus niet, als je nu maar een rechtzinnige beschouwing hebt over de doop en over het avondmaal, dan komt het wel goed. Nee, door het gebruik ervan. Gebruikt u de sacramenten ook. Want als ze verwaarloosd, als ze veracht worden, is dat tot grote schade voor ons. Niet 1, maar beide sacramenten. Wie alleen de doop gebruikt en het avondmaal niet, die brengt een scheiding aan die God niet heeft geleerd in de Bijbel en die ook onze vaderen ons niet hebben geleerd. Zonder geloof mag je je niet laten dopen als volwassene. En kun je dan wel je kind laten dopen? Kun je dan zonder geloof God behagen en gehoorzaam zijn aan zijn wil? Misschien zegt u, hoe moet dat dan, als je geen geloof hebt? Vindt u het dan niet heerlijk dat ik deze zondag begon met de vraag hoe je eraan komt? Dat het te krijgen is bij de Here en dat de Heilige Geest het nog steeds werkt door de verkondiging van het evangelie. En jongens en meisjes, gebruik de middelen. Dat betekent, bid maar, lieve Heere Jezus, mag ik van u zijn? Mag ik een schaapje van uw kudde zijn? Ik zie zoveel heerlijkheid in u en zoveel liefde. dat u uw leven heeft gegeven. Dan heb ik zoveel stoute dingen gedaan. Wilt u mij aannemen in genade? Is de Heer Jezus dierbaar voor jullie geworden, jonge mensen? Lees je Bijbel en geloof wat de Heer daarin ons belooft. En dat kan bij kinderen, ja zeker ook bij kinderen, als ze een Bijbeltje lezen. Als ze geloven wat er staat. Gemeente, laat toch geen gelegenheid onbenut om het woord te horen en te lezen, want het zijn de genademiddelen. Gebruik die middelen en bid of de Heilige Geest u herschept tot een nieuw leven, het geloof te planten in uw hart. En herinner de Heer maar aan zijn eigen woord. In de belofte van het evangelie staat de zaligmaker voor u, de gekruisigde. En u ziet hier, in deze zondag zijn doorboorde handen opgeheven en zijn priesterlijk hart, biddend voor zijn vijanden. Val hem maar te voet, open uw mond en eis vrijmoedig alles wat u ontbreekt. Dat wil hij schenken. Alles wat u doet, zelfs uw beste verrichtingen, die mag u verdenken. Maar verdenk Gods woord niet. Verdenk Gods liefde niet. Verdenk het aanbod van zijn genade niet. En verdenk zeker de belofte van het evangelie niet. Werpt u neer aan zijn voeten. En zegt, Heere, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en barmhartige God, we komen nogmaals tot u in het gebed om uw grote naam te loven, te prijzen en te danken voor de rijke boodschap van uw woord op deze dag. Dat u zondaren in vrijheid stelt, in vrijheid, dat u de vrijheid geeft aan zondaren, dat u losmaakt uit de ketenen deze morgen, dat u ook ons land in vrijheid heeft gesteld en dat u ons nog steeds vrijheid geeft. En vanmiddag het onderwijs over de sacramenten die u heeft gegeven tot versterking van het geloof en de boodschap van uw woord die tot ons mocht komen. En door het gehoor, en we hebben het vanmiddag allemaal mogen horen, dan wekt u toch het geloof in het hart. En dat doet u door de werking van uw Heilige Geest aan bed. En daar bidden we om, als we er met ons verstand niet bij kunnen. Als het maar niet lukt om het klein te krijgen, als het maar niet lukt om dat ongeloof aan de kant te zeggen, Heere, kom dan ons ongeloof te hulp. En schenkt u de liefde in ons hart, zodat we u mogen nalopen en mogen dienen en mogen eren. We zeggen uw naam hartelijk dank voor alles wat u heeft gegeven. Dat we stil mochten worden voor u. En mag dat ook zijn in het verdere van deze dag, ook letterlijk als we vanavond de dodenherdenking zullen houden met het Nederlandse volk. Geef toch dat we dan ook een moment van stilte zullen kennen. Stil zullen zijn, u geeft ons het leven. Zoveel anderen in de oorlog 80 jaar geleden, maar ook op zoveel andere plaatsen in deze wereld waar oorlog is, hebben het leven gelaten. En er wordt zoveel gestreden, ook in ons eigen Europa. En dan geeft u ons nog het leven. Heren, wat is het toch ontzettend veel reden tot dankbaarheid, dat wij ook vanmiddag de boodschap van uw woord mochten horen. Heren, dan willen we u bidden of u met ons mee wilt gaan deze nieuwe week in. Helpt u weer bij alles wat er op onze schouders rust. Dat wij onze ambt en plicht, onze taak, wat dat ook mag zijn, o Heren, getrouw mogen verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroont, betaald, onbetaald en ook op school. En uw geest ons leidt en in ons mag wonen. In ons allemaal, dat bidden we u. Wilt u al het zondige van deze dienst ook genadiglijk verzoenen. En hoort je ons gebed alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 62 en daarvan het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat zeren zijn de sterkte en krachten. En wat er verder volgt uit Psalm 62 en daarvan het 8e vers is onze slotzang. met de zegenbede uit de avondslang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.